Mama, daar zijn we weer op zondagochtend, 10 uur klokslag. Het zonnetje schijnt buiten, het is mooi weer. We zitten weer bij ons in de huiskamer. We weten nog niet hoe lang dat gaat duren. We hopen dat het heel snel voorbij mag zijn. Ik zie gelukkig een hoop namen staan die weer kijken. Ik had gisteren even een telefoongesprek met Harry. Het was ook echt leuk. Ik zie hem er ook weer bij staan. En degene die altijd bij elkaar komen op zondag bij ons. En ook anderen. En dat vond ik wel grappig om te horen. Dat is toch het gevoel dat je er toch bij elkaar bent door de online uitzending. Omdat het ook live is. En het is een oplossing. En we zijn ook blij dat dat kan natuurlijk. En voor degene die natuurlijk altijd al naar onze gemeente komen. Zoals Harry ook schreef. Ja, we hebben ook heel lang natuurlijk in deze huiskamer hebben natuurlijk ook zondagochtenddiensten gehad. Dus we weten ook een beetje hoe het eruit ziet achter de camera. Daar zit dan Paula. Het is een huiskamerlijke setting, maar het gaat natuurlijk om het woord van God. En dan zie je dat wij dus met het evangelie, met de samenkomst zoals God het ook bedoeld heeft, dat het woord van God centraal staat. Dat is heel duidelijk. Dus wij vullen eigenlijk de hele uitzending met het woord van God. En ja, ik kijk wel eens om me heen en ik zie ik dan pas zag ik ook dan op televisie een dienst die nou ik mag het eigenlijk ook zeggen, oude Powerful, maar ook andere diensten. Ja, dan zie je ook andere kerkdiensten. Nee, bijvoorbeeld het woord van God is dan zo'n element, zeg maar 10%. En de rest is heel veel muziek en heel veel zingen en heel veel dingen eromheen. En ja, dan heb je natuurlijk een hele korte uitzending, want het woord van God is dan eigenlijk niet... Waar het om draait. En dat zag je natuurlijk ook altijd het verschil met de katholieke kerk vroeger, eigenlijk nu, en de protestante kerken, hoewel het ligt een beetje aan waar je zit, maar daar was alles gecentreerd rondom die preekstoel, want het ging om het woord van God. En niet om de rituelen en al de dingen eromheen. Het is natuurlijk leuk en mooi, maar het gaat om het woord van God. En daarom zijn we hier ook weer op zondag weer bij elkaar, hier en jullie daar, en we gaan vandaag weer met het woord van God verder. Laten we eerst beginnen met het gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank u, Vader, dat wij de beschikking hebben over deze middelen. En dat het woord van God toch de wereld in kan. En ja, dat we ook daar weer door gesterkt mogen worden. Want dat is toch wat we willen, Vader. Niet alleen omdat wij op zondagochtend nou eenmaal gewoon zijn. En het fijn vinden om naar de kerk te gaan. Als ja, een soort een gewoonte. Dus een goede gewoonte. Maar vooral dat wij door het woord gesterkt worden. Daar gaat het om, Vader. Ik bid ook voor ons dat dat ook vandaag weer het geval mag zijn met de onderwerpen waar we over gaan praten vanochtend. En zo vraag ik ook, Vader, wilt u ons een licht geven op uw woord door uw Heilige Geest? En dat vraag ik in de naam van de Heer Jezus. Amen. Oké, nou, vandaag ga ik, zoals ik woensdagavond al gezegd heb, en voor degene die het niet weten, gaan wij met Matthäus, heb ik een pauze ingelast. Omdat dat is, niet dat ik dat niet fijn vind om te doen, ik vind het heel fijn om Matthäus te leren. Ook omdat in heel veel kerken natuurlijk ook de evangelie, zoals Matthäus, natuurlijk daar veel uit geleerd wordt. En toegepast wordt op het lichaam van Christus. Dus ik ben heel blij dat wij nu vanuit het perspectief van Paulus, vanuit merk het geen niks zeggen. Zoals dat we vanuit Paulus dus dit kunnen bekijken. Maar omdat we op woensdagavond dus nu ook veel met openbaring bezig zijn, is dat natuurlijk, vind ik... Eigenlijk omgekeerde volgorde. Ik wil minimaal 2/3 van de studies die ik doe, wil ik vanuit Paulus leren. Of over Paulus leren. Of in zijn brieven leren. En profetie wil ik daarin niet de overhand hebben. Dus vandaar dat ik dat, als wij woensdag klaar zijn met dat onderwerp, gaan wij met Matthäus verschuiven wij naar woensdagavond. En begin ik nu reeds met een nieuw onderwerp. Geen Bijbelboek, maar een onderwerp. Waarin we de aanstaande weken in alle brieven van Paulus dingen gaan bekijken. Het onderwerp, als je het al gelezen hebt, is wanneer en hoe zegent God mij? En wat zijn nou de zegeningen? We hebben het natuurlijk heel vaak over, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Maar wat zijn die zegeningen? Nou, en we kunnen natuurlijk zeggen, ja, we zijn gezegend en het zijn er heel veel. Maar ja, hoeveel het er dan zijn? En wat zijn die zegeningen dan? Dat weet heel vaak ook niet iedereen. Ook genadegelovigen kunnen dat zelfs hebben. Dus dat is wel interessant om het daarover te gaan hebben. Nou, wat is nou een zegening? Ik heb eventjes opgezocht in het woordenboek, de Van Dalen. En een zegening, zoals Van Dalen dat zegt, is voorspoed, heil en begunstiging. Nee, dat is een ander woordenboek. Maar bij Van Dalen heb ik even gekeken ook. En er staat zegening, dat is nou ja, voorspoed, heil en begunstiging. Dat snappen we. Hè? Goed spreken van is een zegening. Het is een blijk van de gunst van een hogere macht. Ik denk, oké, in de Bijbel, het blijk van de gunst van een hogere macht. Ja, macht. Inderdaad, iemand die lager is, hoe kan die nou hogere zegenen? Van een hogere macht. In de Bijbel begrijpen wij, dat is natuurlijk van God. Of het is een heilig woord dat overbrenging van weldadige macht bewerkt. Door een formule bijvoorbeeld. Vergezeld van een teken. Nou, dat ken je wel in de katholieke kerk zo. En in de kerk waar ik uitkwam, wel zo. En dan ging de dominee ging zegenen. Ik sprak pas nog iemand, was ik van de week bij een klant. En haar zoon is getrouwd met een gelovige vrouw, lid van het lichaam van Christus. En die is toen naar die trouwdienst geweest. En zij heeft een katholieke achtergrond. En dat de dominee dit deed, dat vond ze echt helemaal niks. Dus dat hij zo die zegen uitsprak. Nou ja, we weten vanuit de Bijbel ook, rechtgesneden, dit is ook de zegen voor het volk Israël, die de hoogpriester deed, dus daar hebben wij ook niets mee van doen. Maar goed, dan zie je dus, terwijl ze zelf natuurlijk in die kerk ook dit doet, en de pastoor doet dat ook. Dus, nou ja, fijn, dus het gaat gezeld van zo'n teken of een gebaar, waardoor men dus Gods gunst en bescherming over iemand of iets wil doen komen. Ja, ja. Ik weet ook nog een keer dat ik bij een klant werkte en die zei, of ik zag het ergens. En die waren helemaal niet zo met de Bijbel bezig, met geloof. Maar ze waren in die kerk opgegroeid. En toen was de vraag, ja, maar waarom wil je nou... Hij woonde ook samen, maar hij wou toch wel gaan trouwen in de kerk. Dus was de vraag ook, ja, maar waarom wil je dan in die kerk trouwen? Ja, nou, voor de zegen. Hij wilde echt die zegen. Dus dat is een gebaar waardoor men Gods gunst en bescherming, in dit geval over het huwelijk dan, dat je dat wil krijgen van God. Een soort stempel van goedkeuring. Het is een blijk van de gunst van een hogere macht. Dat kan ook zijn dat het een blijk of een bewijs is. Een teken van de gunst van een hogere macht. Dus daarom kan men ook zeggen, nou, kinderen zijn bijvoorbeeld een zegen van God. Ik heb elke keer kinderen van God gekregen. Dat horen we wel eens. Ik ben gezegend met vele kinderen. Nou ja, het is maar wat jij verstaat onder een zegening, maar vooral wat de Bijbel zegt over wat dat dan is. En dan weten we of het klopt. En dat gaan we natuurlijk ook met elkaar zien. Bijbels gezien is een zegen iets wat God voor de gelovigen gedaan heeft. Dat is het eigenlijk. Wat hij gedaan heeft in het verleden, of wat hij vandaag doet, heden, of wat hij nog gaat doen. Dat is zoals wij in de Bijbel kunnen zien wat de zegeningen van God zijn, of als God ons zegent, wat hij voor mij gedaan heeft. Ik hoor nog wel eens van, ik zegen jou, weet je, dat hoor je ook wel eens. Ik weet het niet hoor, wat daarmee bedoeld wordt, komt natuurlijk ook uit de Bijbel, maar of dat nou klopt zoals het is, we gaan het zien. Kijk, de zegeningen, wij kunnen dat niet zelf creëren. Dat kan niet. Wij kunnen het alleen maar ontvangen. Dat zien ze ook wel eens. Dan ze, men gaat dan bidden en dan zo naar God bidden. En dat is dan eigenlijk omdat ze dan ook, ja, de hand is dan zo, dat, om wat te ontvangen. Ja? Zegeningen ontvangen. Wij kunnen dat alleen, en dat klopt, kunnen het alleen ontvangen of zich. Het moet natuurlijk ook altijd in overeenstemming met zijn leer zijn, met zijn wil zijn, en de tijd waarin we leven zijn. Vooral degene die recht snijden, begrijpen exact wat ik bedoel. Je kan niet zomaar uit de hele Bijbel dingen tot je pakken en dan denken, die zegen die ga ik mij toe-eigenen, die is ook voor mij. Nee, God zegent jou alleen als het in overeenstemming is met wat hij zegt vanuit de Bijbel, en of het ook in deze tijd is waarin je leeft. En dat is de bedeling der genade. Dat is heel duidelijk dat je dat moet weten. Het maakt ook deel uit in ons dagelijks leven. Ten eerste, wie ben ik? Mijn positie. Ik ben gezegend toch als ik gered ben, ja? Dat is een grote zegen. Dat is één. Maar dan kun je dus ook nog in je dagelijkse wandel gezegend worden. Tegenovergestelde van zegen is trouwens natuurlijk de vloek. Dus dat is tegenovergestelde. Dus wij als gelovigen kunnen nog steeds gezegend worden in onze wandel. En we kunnen ook dat we niet gezegend worden. Maar ja, nogmaals, wat versta je daar dan weer over? Wat zijn die zegeningen, ja? Is dat dan omdat je een mooi huis hebt, een goede baan hebt, enzovoort, enzovoort? we weten, daar wordt van alles en nogmaals wat over gezegd en geleerd. Er is één voorwaarde in ieder geval aan verbonden om de zegen van God te krijgen. En welke is dat? Dat is gewoon, als we het hebben over ontvangen, als hij mij zegent, dat betekent, ik kan het alleen krijgen door geloof. En dat is wat Paulus natuurlijk ons ook leert. Ik kan het alleen maar door geloof ontvangen. En dan heb ik het ook. Dat is de voorwaarde. Nou, dus dan is de vraag ook, is zegen van God nu een beloning van God? Zo zien vaak mensen dat, hè? Gaat hij mij belonen? Als hij mij zegent, betekent dus dat ik dat kan zien, dat ik door hem beloond word. Als gevolg van mijn geloof en als wat ik doe bijvoorbeeld. Dat denkt men vaak. Als ik nou natuurlijk goed dit en dat doe, dan zal God mij zegenen. Nou, kijk met mij mee even in Deuteronomium. In Deuteronomium. Dat is een Bijbels geloof. Ja, zeer zeker dat hij mij gaat zegenen als ik gehoorzaam. En Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 14, dat gaan we natuurlijk niet lezen, dat is te veel. Dat zou je dus thuis even moeten doen. Maar je ziet ook erboven staan zegeningen en vervloekingen. Nou, dan zie je ook in vers 1, en het zal geschieden, indien gij de stem des Heren uw Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, indien, als, en dan vlijtig, ja, niet met mopperen en tegenspreken, gewoon gehoorzamen, vlijtig. Gehoorzamen, zie je het? Waarnemen te doen al zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de Heere uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. Je ziet hier, als dan, als ik het dus doe, gehoorzaam en het ook doe, dus niet gewoon lekker op de bank zitten, ja, ik geloof het wel. Nee, je moet het ook doen. En als hij dat ziet, dan gaat hij jou ook zegenen. Dus ja, en waar zegent hij dan mee? Nou, dan zie je in vers 2, al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen. Kijk, wanneer gij de stem des Heer, uw God, zult gehoorzaam zijn. Dus je wordt pas gezegend als je hem gehoorzaamt. En niet van tevoren. Je moet er wel wat voor doen, ja? Nou, dan zie je in vers 3, al die zegeningen, je zal gezegend zijn in de stad en gezegend in het veld. De vrucht van uw buik, dus kinderen krijgen. Zie je, dat is een zegen van God dat je kinderen krijgt. En de vrucht uw lands. En de vrucht uw beesten, de voortzetting uw koeien en de kudde van uw kleinvee. Dus je zou kunnen zeggen, conceptie of bevruchting is een zegen. Zowel zelf als ook de dieren die je hebt, het vee. En ook uw korf en uw baktrog in vers 5. Dus brood is ook een zegen. En later Israël zal dan ook, geef ons heel ons dagelijks brood in de woestijn. Dan zullen ze ook ontvangen. Kijk ook in de woestijn, hè, met Exodus. Zijn ze ook gezegend met eten. En in hun ingaan en in hun uitgaan. En de vijanden, vers 7. Kijk, die zullen jullie niet kunnen overwinnen. Want ik zal met jullie zijn. Vers 7, zie je, die ziet het ook staan. En in vers 8. Hij zal de zegen gebieden. Dat hij met u zij in uw schuren. Nou, schuren vol met graan. Enzovoort, enzovoort. En in vers 10 zie je dat alle volken zullen dat ook zien. En in vers 11 ook weer. Goed, de vrucht, dus buiks, enzovoort. Nou, je kan het allemaal lezen. Maar je ziet, dat zijn allemaal zegeningen. Wat ik wil weten, of horen van jullie, maar dat kan natuurlijk niet. Maar wat voor zegeningen zijn dat? Dat zijn aardse zegeningen. Dus allemaal fysieke, lichamelijke, aardse, zichtbare zegeningen. Dat zal hij doen. En tegen wie zegt hij dat? Nou, we weten, dat zegt hij tegen Israël natuurlijk. Maar dat is dus, je zou kunnen zeggen inderdaad, God beloont het, hij zegent je, hij is je gunstig gestemd, en hij gaat het je geven. Maar dat komt omdat jij je dus inderdaad wel vormt naar wat zijn wet zegt, en dan geeft hij het pas. Dus daarvoor heb je het niet. En als je het niet doet, dan beland je in vers 15, dat als je kijkt daarentegen, zal het geschieden indien, heb je het weer, als gij de stem des Heren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen. Niet van, nou ja, die pik ik eruit en die. En enzovoort enzovoort. Nee, allemaal. En dan, die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En als je dat leest, zie je allemaal tegenovergesteld. Niet de vrucht van uw buik, enzovoort enzovoort. Dus dan kan je wel nagaan, als je dat leest en je past het op jezelf toe, dan is inderdaad wat jij meemaakt, wat jij aards gezien om je heen ziet, dan is dat of een zegen van God. Nou, dan ben je dus rijk en heb je het goed. Maar als je niks hebt en je bent een arme sloeber, ja, dan zit er toch waarschijnlijk iets met je geloof niet helemaal goed. Ben je toch niet gehoorzaam aan al zijn geboden. Logische consequentie als je dat natuurlijk op jezelf toepast. Maar het is absoluut bijbels. Kijk, denk aan Genesis 12. Dus dat is, hier zien we de zegeningen voor het volk Israël. En dat is niet zomaar, want Israël is natuurlijk geroepen door God. Bij Abraham is het begonnen om een zegen voor de wereld te zijn. En dat is wat Abraham hoorde, Genesis 12. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Zie, hij moet zich drie keer afscheiden en hij gaat. Dat is geloof, hè? En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Ik zal u, Abraham, en jouw nageslag, het volk Israël, zegenen. Nou, we hebben net die zegeningen gezien. Dat is wel onder die voorwaarden. Maar, let op, en uw naam groot maken en wees een zegen. Dus jullie moeten een zegen zijn voor wie? Vers 3, voor de wereld. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hier zie je dat als Israël gezegend is, de heidenen zullen dat volk ook moeten zegenen. En nogmaals, zegenen, goedgezind zijn. Ja? Hun helpen, hun ondersteunen. Dat moeten zij doen. Dus de heidenen, zie jij, dat is de houding van de heidenen naar Israël. Als zij Israël, denk ook aan de grote verdrukking bijvoorbeeld, hè, als zij een goed gezin zullen zijn, dan zullen zij ook gezegend worden. Nou, Israël zal een redding voor de wereld zijn en de heiden zal hun ook moeten zegenen. En als ze dat doen, dan zullen zij ook gezegend worden. Nou, dat is in de verre toekomst, dan weten wij, als ze dat doen, de heidenen, nou ja, en je neemt dan de Heer Jezus Christus aan, dan is Israël een gezegend volk en dan zal jij bij de heidenen ook tot de gezegende horen. Maar als je vijandig bent tegenover dat volk, dan zal je dus vervloekt worden. En dat wil zeggen, dan is God jou dus niet goedgunstig gezind. Dus ja, wat heb ik gedaan natuurlijk in het verleden? Ik ging ook voor Israël binnen, bidden en ik ging ook Israël ondersteunen enzovoort enzovoort. Ik zeg niet dat het niet mag, maar ik verwachtte dan wel daar natuurlijk wel deze dingen voor terug, ja. En ja, dat is dus de vraag. Kijk met mij in Ezechiël 36. Ezechiël 36. Dus deze beloftes die staan daar. En dan komen we in Ezechiël 36. En dan zie je dus staan. En dan gaan we dus weer heerlijk naar Paulus toe. Ja. We zitten nu nog in het Oude Testament. Paulus wordt altijd heel vrolijk als ik weer vanuit profetie weer naar Paulus ga. Want we weten natuurlijk ook waarom, hè? Dat is natuurlijk wat over ons gaat. Maar Ezechiël 37, vers 36, dan zie je ook dat hij zegt, ik zal u een nieuw hart geven en er zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Dus dat is als Israël gelovig wordt. Heel Israël, en ze ontvangen de Heilige Geest, ze krijgen een nieuw hart, zie je in vers 26, en dan zie je in vers 70, dan zal hij zijn geest in hun geven en dan zal hij maken dat zij in zijn inzettingen zullen wandelen. Want onder het oude verbond, weet je, dan kan je nooit al zijn geboden houden. Het moet God zijn die het in hun gaat doen. God kan eigenlijk pas iemand zegenen als hij zich onderwerpt aan God, dat hij het in hem doet, dan kan hij hem zegenen. Als jij het in je eigen werken doet, zoals onder de wet, in je vlees, dan kan God jou niet zegenen. Maar je ziet hier, dit is de toekomst van het volk Israël. In vers 29, jullie zullen verlost worden van je onreinheden, zullen vergeving hebben, onreinheden. En maar in vers 28, dan zie je dus, of in vers 70, ik zal maken dat gij in mijn inzetting zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En kijk, dan zijn ze dus in gehoorzaamheid. En gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. En dan zie je dus, dan gaat het in vervulling, dat ze dan in het land Israël zullen wonen. En dat ze zullen bevrijd worden van de vijanden. En in vers 30, kijk, ik zal de vrucht. Ik lees ook in vers 29. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tot het koren. Daar heb je het. Dat is die zegening uit Deuteronomium 28. De oogsten die zullen groot zijn. Dus de schuren zullen vol zijn. En dat zal vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. Zie je, er is brood genoeg. Er zal geen hongersnood zijn. Ze hoeven niet te bidden voor God. Wilt u ons te eten geven? Wilt u, geef ons hedendaags brood? Want dat is er voldoende. En de vrucht van het geboomte en de inkomsten des velds vermenigvuldigen. Enzovoort. Je ziet hier allemaal zegeningen. En dan zie je dus, dan zijn ze, in, als je kijkt in vers 33, dan zie je dat de steden zullen bewoond worden. En de eenzame plaatsen zullen er niet zijn hoor. Er geen verlaten plaatsen zijn. Het zal allemaal bewoond zijn. Het verwoeste land zal bebouwd worden. In plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van ieder die er doorging. Nou, we weten, aan het eind van de grote verdrukking is er natuurlijk een enorme woestenij. Maar dan komt het koninkrijk. En dan zie je dan Israël wat gezegend is. En dan zie je dat ze materieel op alle fronten gezegend zullen zijn. En dan zie je in vers 36, of vers 35, zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was. Kijk, Israël zal zijn als een hof van Eden. Omdat ze zijn wandelen in al de geboden en inzettingen des Heren. En de eenzame en de verwoeste en de verstoorde steden zijn vast en bewoond. Geen verstoring meer, geen verwoesting meer, geen eenzaamheid meer. En dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten. En zie je ook weer dat de heidenen, zoals in Deuteronomie ook lazen, die zullen dan ook zien dat ze in gehoorzaamheid wandelen. En dat Israël een land is wat gezegend is door de Heren. Want kijk, die zullen weten, de heidenen, vers 36, halverwege het vers, dat ik de Heren de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik de Heren heb het gesproken en zal het doen. Duidelijk is het dat God woont in het volk. En hij zal ze zegenen. In vers 37 zie je ook aan het eind, ik zal ze vermenigvuldigen van mens als schapen. En in vers 38, vol zijn van mensenkudde. Dus ja, zie je het? Klopt toch? Als ze dus luisteren, dan gaat Deuteronomium 28, de eerste 15 versen, gaan dan helemaal 14 versen in vervulling. Dat is de toekomst. Nogmaals, dan zegent hij je dus met aardse zegeningen na gehoorzaamheid. Dus geloof, en we weten, ze zullen de Heilige Geest ontvangen, dat is de toekomst, en dan zal Hij het doen. Dan is het, ik zal het in jullie doen. En dan kan het zijn dat Hij dat doet om hun te zegenen met aardse zegeningen, omdat Hij het in hun gedaan heeft. Zo moet God ook in ons het doen. Ja? En dan kan Hij ons ook zegenen. Nou, is mijn aardse status, zoals ik nu hier zit, of sta, en jullie thuis ook thuis zitten, is dat dan een zegening van God? Als ik kijk om me heen, heb ik het goed. Ik ga niet de camera ronddraaien, maar ik woon in een mooi huis. Dit is wel verkocht, we gaan naar een ander huis, wat kleiner. Is ook een mooi huis, het is allemaal goed in de verre, ziet er allemaal perfect uit. Maar ja, toen ik natuurlijk, ik ben gered, gelovig geworden, toen ik 32 jaar was. Ik heb een leuke jeugd gehad, ik heb het goed gehad. En met de zaak opgebouwd met mijn vader, met Paulus getrouwd, kinderen gekregen. Alles ging gewoon goed, ging allemaal naar wens. Ik kan niet anders zeggen, ik heb gewoon een hele goede jeugd gehad. Ik ben niks en ook helemaal niets tekort gekomen. Dat is dus hoe het met mij was. Maar ik was geen kind van God. Dus ja, kan ik dan zeggen, ben ik toen gezegend door God. Maar toen werd ik gelovig en ik moet eerlijk zeggen, tevoren en daarna is wat mijn bezittingen betreft en mijn voorspoed, is het eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven. Het is gewoon goed gegaan. Dus dan denk je, ja, nou kan ik zeggen, ik heb alles van God gekregen. Maar wacht even, ik had het hiervoor toch ook al. Dus ben ik dan, hoe zit het dan met mijn status hier, wat ik nu heb, is dat dan, ben ik dan gezegend? Is dat een zegen van God? Wat ik wel gedaan heb natuurlijk, en dat geldt natuurlijk ook voor Nederland en andere landen, en zo zie je dat ook in Amerika bijvoorbeeld, maar waar dus de, als dat, als die handelen volgens Bijbelse principes, dan kan je dan wel niet gered zijn, maar dan kan je daar natuurlijk wel de voorspoed uit gaan krijgen. Het Romeinse Rijk is natuurlijk in verval geraakt door de decadentie. En als je het gezin, dat het fundament van de samenleving is, ja, het hoeksteen, als dat natuurlijk wat we nu ook zien compleet natuurlijk omvergeworpen wordt, dan zal je zien dat de maatschappij in elkaar stort. Dat is een Bijbels principe. Dat is niet omdat iedereen gelooft die getrouwd is, want er zijn een heleboel meesten die geloven niet. Maar het Bijbels principe blijft wel staan. Dat is een fundament voor de maatschappij. En als je dat verlaat, dan gaat het niet goed. Dus ik heb ook altijd geleerd van mijn ouders, ja, je moet werken voor je geld, ja. En als je niet werkt, dan krijg je ook geen geld. Nou, dat komt uit de Bijbel. Dus dat heb ik als voordat ik een kind van God gedaan. En na ook, je ziet hier, in die zin kan je zeggen, ja, ik heb een Bijbels principe gehanteerd toen ik ongelovig was. En nu ben ik gelovig en dat heb ik nog steeds. Dus ja, dan merk je ook, ja, dan ga ik ook eten. En als je hard werkt, nou, dan ga je nog meer eten. Dus ja, dus ik kan nu niet zeggen, wat ik heb, dat rechtstreeks die aardse zegening is, dat God mij dat nu allemaal zo gegeven heeft. Maar ik heb wel gehandeld volgens principes. En dan is het gewoon heel simpel. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ik bedoel, het is gewoon een oorzaak en een gevolg van een gezond denken en een gezonde instelling. En je ziet ook waar Bijbelse principes gehanteerd worden, ook overal ter wereld in de landen. Ja, dan weet je ook, dan krijg je vrijheid, dan gaan de mensen zichzelf ook ontwikkelen. En waar het is dat de overheid van boven het allemaal wil opleggen, waar we nu ook al een klein voorproefje van zien, maar denk aan het communisme. Het werd allemaal, de staat zou het allemaal wel regelen en organiseren, waardoor het menselijke initiatief, het vrijheid van denken en dingen ontwikkelen, is dan compleet geëlimineerd en er gebeurt er niks. Dus waar zie je dan ook over het algemeen de meeste welvaart? Dat is natuurlijk ook waar die christelijke principes in christelijke landen werden gehanteerd. Maar goed, nou wijk ik natuurlijk helemaal af van het onderwerp. Maar goed, het heeft er wel mee te maken. Dus ja, je ziet dus als je nu om je heen kijkt, vele ongelovige mensen zijn rijk gezegend. Wij leven toch in een rijk land. Heel veel mensen hebben het heel goed. Ze hebben het nu ook over, ja, nou ja, dat zei van de week ook nog iemand tegen mij. Ja, nee, in juli bent u dan vakantie. Ik zeg, vakantie? Ik zeg, ik heb wel afgelopen over meer dan genoeg vakantie. Ik moet ook nog werken. Ik ben blij dat ik weer een beetje meer werk krijg. Maar je hoort ook een boel mensen die willen dan toch per se op vakantie, ook onderwijs, het personeel. Nee, we gaan de lagere scholen natuurlijk niet nog een maandje door laten gaan. Want ja, het onderwijspersoneel moet ook nog vakantie hebben. En dan denk ik bij mezelf, oh, nou ja, ze hebben toch wel hard gewerkt, zegt men dan. Ik wil er niet aan twijfelen, maar ik denk ook dat ze heel veel vrije tijd hebben gehad. Maar goed, we hebben het, wat ik eigenlijk wil zeggen, we hebben het dus heel erg goed dat je dit soort dingen jezelf kan veroorloven ook. Dus ja, we zijn rijk gezegend, een land rijk gezegend, alleen niet persoonlijk door God gezegend. Dat moeten we er natuurlijk niet van maken. Nee, dat is absoluut niet zo. En gelovigen zeggen natuurlijk heel vaak, ja, God heeft mij rijk gezegend. Ja, wacht eventjes. Dus is mijn aardse status van nu, zoals ik het nu heb, is dat een zegen van God? Dan zeg ik, op zich is het antwoord natuurlijk nee. Want wij zijn nu niet bezig met aardse zegeningen die God voor mij heeft. Nee, dat is niet zo. Kijk in 2 Korinthe 8. Want dat betekent dat je dus alleen maar, als jij dus een gelovige bent en je gelooft op een goede manier en altijd maar goed gehoorzaam bent, dat je dan dus eigenlijk niet arm kan zijn. Nou, kijk in 2 Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hun blijdschap en, kijk staat daar, hun zeer diepe armoede overvloedig is geweest tot de rijkdom hun goeddadigheid. Zeer diepe armoede. En dat waren gelovigen. Paulus heeft daar het evangelie verkondigd. En wat zie je, ze zijn zeer arm, maar in hun zeer diepe armoede geven ze toch, uit dat kleine beetje wat ze hebben, geven ze toch geld aan Paulus. Ook voor de bediening van de heiligen, van de arme heiligen te Jeruzalem. Ja, ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gaven en de gemeenschap, deze bediening. Kijk, die voor de heiligen geschiet. Dat zijn de heiligen in Jeruzalem die alles verkocht hadden. Dat is toch wat? Dus ze zijn heel arm. En dan zie je vers 5, ze deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons. Door de wil Gods. Dus ze geven ze eerst aan de Heer, dat klopt, dat is ook je eerste keuze die je moet doen. En Heer, ik wil doen wat u zegt in uw woord, niet om al die zegeningen te krijgen uit Deuteronomium 28 hoor. Dus ik wil de Heer dienen, maar daar kom ik zo meteen op. En zie je, en daarna aan ons door de wil van Gods. Dus daar zullen geld geven voor degene die voor deze boodschap ook staan. Of in Israël, nou ja, dat is de arme heilige. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar goed, kijk, dus dat is arme gelovigen. Maar kijk in vers 9. Maar gij weet. Oké, jullie hebben wel niks gegeven. Paulus geeft hem een dikke pluim. Ja. En ze mogen in verhouding geven. Wat is jouw dankbaarheid? Toch? Hoe breng je die tot uitdrukking? Door allemaal heel mooi te zingen. Nou, vaak als je mensen in hun portemonnee. Kijk hoe ze met hun portemonnee omgaan. Ja. Heb je zoveel, heb je het evangelie zo lief? Nou, dat zie je bij Paulus. Ze geven daar geld. En dan zegt hij, vers 9. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Kijk, dat hij om uwentwil is arm geworden. Ja, hij is arm geworden toch? Hij had helemaal niks. Hij kwam uit de hemelse heerlijkheid. En is aan de mensen gelijk geworden op deze aarde. Niks hebbende. Daar hij rijk was. Ja, hij had natuurlijk niks. Maar hij was rijk. Hij was de zoon van God. Hij kwam bij de Vader vandaan. In de derde hemel. Dan, waarom kwam hij dan op het gat dat gij door zijn armoede zoudt rijk worden? Nou, hoe ga je dat uitleggen? Dat ik rijk materieel zal zijn? Nee, dat jij geestelijk rijk zoudt worden. En dat zijn de gelovigen in Macedonië in vers 1. Die zeer diepe armoede. Hij zegt, kijk, Christus is ook heel arm geworden, maar waardoor jij nu rijk bent geworden. Wauw, dat is wat. Ja, ik zeg wel eens vaker. Oké, nou, ik heb het ook heel goed, maar al zou ik niks hebben, dan kan ik nog zeggen, ik ben miljonair. Ik ben rijk in hemel. Geestelijke zegeningen, dat is wat hij heeft gedaan. Door zijn armoede zijn wij geestelijk heel rijk geworden. Gewoon door te geloven en het te krijgen. Dus dat is geestelijke zegening. En niet Deuteronomium met al die aardse zegeningen. Want deze mensen die zijn in zeer diepe armoede. Nou, dat kennen wij dat hier in Nederland. Nou, helemaal niet. Dus je kan niet aan een arme sloeber zien. Oh kijk. Die is niet gezegend door God. Een arme sloeber die helemaal niks heeft en op straat leeft en misschien naar het leger des heils moet en daar een kop soep krijgt, dat is iemand die is rijk in de Heer. Hij is gezegend, hij is rijk gezegend, hij is rijk gemaakt door de armoede van Christus. Onthoud dat. Dat is waar het om gaat bij Paulus. Kijk in 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Hoop, hoop, hoop. Nou ja, pak zo wel. 1 Timotheus 6, vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zegt hij niet in zijn algemeenheid, de rijken in het lichaam van Christus, hier in de gemeente van Timotheus, in Efeze. Dus daar had je rijke gelovigen. En wat zegt hij daartegen? Dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid of de onzekerheid van de rijkdom. Je weet het, je kan rijk zijn en de beurzen crashen en je hebt in alles belegd en dan ben je opeens, heb je niks meer. Dus dat is onzeker. En voor de mensen die vertrouwen op die dingen, want dan voelen ze zich zeker. Ik heb een appeltje voor de dorst later, ik heb een spaarpotje voor mijn pensioen een beetje aan te vullen, zodat ik nog op vakantie kan blijven gaan en allemaal leuke dingen doen, ja? Maar Paulus zegt, wacht even, die rijken waarschuwen ze daar dat ze niet hun hoop daarop stellen. Maar waarop? Op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Ja, dat zij weldadig zijn. En dan rijk worden in goede werken. Dus ze zijn rijk financieel. Maar hij zegt, oké, dat is prima. Ik zeg niet dat je alles weg moet doen. Ik zeg niet dat het verboden is om rijk te zijn. Maar wat doe je met die rijkdom? Word rijk in goede werken. Mededelende zijn en gemeenschap. Dus gevende en anderen mee te laten delen in je rijkdom. Niet op je geld gaan zitten en ik, ja. Dus leggende voor zichzelf tot een schat, een goed fundament tegen de toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Dat heeft te maken met loon, niet hun redding, want je bent eenmaal gered en ben je het altijd. Maar je ziet in jezelf, dus ja. Hoe praat nou Paulus over geld in dit geval? Over arme gelovigen en rijken. Zeg je van, nou, die rijken, praat hij daar negatief over? Nee, dat doet hij niet. Zegt hij tegen die armen ook, praat hij daar ook negatief over? Doet hij ook niet. Nee, hij zegt helemaal, hij oordeelt helemaal niet positief of negatief. Het is zoals het is, in die situatie zit je. Maar hij verbindt het absoluut niet mee daaraan vast. Oh, dat komt doordat je gelooft. Bijvoorbeeld dat je nu niet genoeg geloof hebt, dat je daarom niet gezegend bent met je aardse zegeningen, aardse materiële dingen. En die rijken heeft het wel. Maar ja, in Korinthe waren ook niet vele edelen, maar er waren Erastus, was de rentmeester van de stad, had een vooraanstaande positie. Dus je hebt in het lichaam van Christus nu rijken en minder rijken en nog minder rijken. Ja, de een heeft meer geld dan de ander. Maar dan moeten we niet gaan verbinden nu van, oh God, zegen mij daar nu mee. Het is gewoon heel simpel. Wie niet wil werken, zal ook niet eten. Dat is de stelregel in de bedeling der genade. Nou, ik weet wel, een gezonde leer en een gezond verstand, dat ga je daar zeker bij helpen. Maar sommige mensen zijn ook kunnen miljonair zijn, zijn er misschien niet veel, maar die kunnen zomaar opeens gelovig worden. En dan zit je daar met je hele hebben en houden. Ja? Ik weet wel dat ik gelovig werd en ik had een dikke Citroën, een CX. Nou, dat was wel mijn trots, een mooie auto. En toen werd ik gelovig, toen voelde ik me een beetje schuldig. Ik denk, ja, kan dat nou eigenlijk wel in die auto blijven rijden, weet je wel. Dat ging allemaal door me heen. En nogmaals, het is niet verboden. Maar hanteer 1 Timotheus 6. Wat doe jij daarmee? Maar kijk, bij Israël is het antwoord natuurlijk, is mijn rijkdom, die status, als ik nu een lid van Israël zou zijn, in het verleden, dan zou het zeer zeker te maken hebben met mijn geestelijke conditie. Jazeker. Kijk, wij moeten natuurlijk op gaan letten. Wij moeten nu recht gaan snijden. En wij moeten de Bijbel dus indelen wat is voor mij en wat is niet voor mij. Nou, een kleine greep, jullie weten het. Dat is dit stukje zo'n beetje. Ik zit niet helemaal, klopt niet helemaal, een beetje ongeveer. Dit zijn, dit zijn de brieven van Paulus. Dus ja, dat is een klein gedeelte als je het afzet tegen de rest van de Bijbel. En dat wordt ook tegen ons gezegd natuurlijk. Jullie hebben maar een kleine Bijbel. Nee, ik heb een hele dikke Bijbel. Die van mij heeft iets van 1380 bladzijden. Dus ik heb een hele dikke Bijbel en ik lees de hele Bijbel. Maar ik ga wel kijken wat is voor mij en wat is niet voor mij. Dus we moeten recht snijden. Nou, zoals wij bij de brief van Paulus ook recht moeten snijden. In verband bijvoorbeeld met de gaven, hè, tongen en dat soort dingen allemaal. Genezingen, dat weten we, dat heeft Paulus ook gedaan. Dus dan moeten we ook goed in de gaten houden hoe dat zit. Dat weten wij ook. Maar dat moeten we ook bij het profetisch programma van Israël doen. Want Israël toen, nu en in de toekomst en in het koninkrijk, dat zijn allemaal verschillende dingen. Dus je ziet ook dat er veranderingen zijn. Dat is ook met het eten. Adam of alles, die at eerst alleen groene kruid, ja. Noach, nou, die mocht alles eten. En dan kom je op een gegeven moment bij Israël. Nee, niet alles. Geen varkensvlees, bijvoorbeeld. En dan kom je bij Paulus en die zegt, je mag alles eten. Dus je ziet de hele Bijbel, dat moet je opletten. Dat kan je niet allemaal op jezelf toepassen. Wat is nu voor mij? Nou, wij weten via de apostel Paulus, wat hij schrijft is nu voor ons vandaag in de bedenkende genade, wat ik moet gehoorzamen. Nou, bij Israël is de status dus een zegen van God, hun aardse status. Ja, daar blijkt uit of je dus gezegend bent of vervloekt. Dat hebben we in Deuteronomium heel duidelijk gelezen. Nou, denk bijvoorbeeld, dan kom je bij de Heer Jezus, in de evangelie komt die rijke man. En die zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nou, wat is het antwoord? Ja, verkoopt al wat gij hebt. Verkoopt al wat gij hebt. Hij was rijk, je zou kunnen zeggen, hij is gezegend, ja. Maar dan zegt de Heer Jezus, je moet alles verkopen. En hij was zeer bedroefd. Hij ging weg, en wat staat daar? Want hij was zeer rijk. Dan denk ik, oh wacht even, ik moet de Heer Jezus volgen, toch? En wat heeft Paulus gezegd over de rijken? Stel niet je vertrouwen erop, maar wat doe je ermee? Maar niet van, verkoop het allemaal. Dus ja, dan denk je bij jezelf, nou kom ik in verwarring. En als je verder gaat lezen, we gaan die tekst niet heen, maar in Handelingen 2, dan weten we, ze hebben alles verkocht. Verkochten alles en ze deelden het allemaal met elkaar en niemand zei, dat is van mij. Het was allemaal van elkaar en ze volharden in de leer van de apostelen. Maar ze verkochten wel alles, precies zoals Christus had gezegd. En ja, dan denk je, dan heb je alles verkocht, maar ja, dan heb je niks meer. Dan ben ik toch niet echt gezegend. Is dat nou wel in overeenstemming met Deuteronomium? Dan heb je toch, als je gehoorzaam bent, dan word je toch rijk gezegend. En als je het niet bent, dan raak je alles kwijt. Dus als je de handelingen kijkt, dan zeg je, ze raken alles kwijt. Maar ja, zijn ze dan niet in geloof bezig? Volgens mij wel. En later zie je ook dat Paulus, dus nou, je zag net in 1 Korinthe 8 dat hij geld inzamelde voor de heiligen. En dat waren de heiligen in Jeruzalem. Want ja, We weten, sinds Paulus is de bediening der genade begonnen, zijn er andere leefregels voor de gelovigen, met een andere bestemming, namelijk in de hemel. Ja, dan zie je dat, wacht even, dus God is niet meer met Israël bezig, dus die hebben alles verkocht, die hebben niks meer. Vandaar dat hij bij de, waar hij ook ging, want Christus is wel uit dat volk voortgekomen, hè? We hebben wel de zegeningen van het nieuw verbond bijvoorbeeld, zoals de Heilige Geest ontvangen, door zijn bloedvergeving. He, dus in Israël daar. Dus ja, daar hebben wij natuurlijk wel ook de verlosser aan te danken. Dus vandaar ook, dan gingen ze geld op verzamelen om hun dus te ondersteunen. Het zijn ook broeders van ons in Christus. Dat wilde zeggen, niet in het lichaam van Christus, maar ze zijn wel in Christus. Dus vandaar die hulp toen de tijd dat Paulus dat gedaan heeft. Nou, kijk in Openbaring 2 vers 9. En dan kom je in Openbaring 2 vers 9. En dan zie je staan: ik weet uw werken en uw verdrukking en armoede, toch gij zijt rijk. Nou, openbaring, dat is geschreven voor wie? Voor de kleine kudde in de grote verdrukking. Als wij zijn opgenomen, dan komt de grote verdrukking met de antichrist. Je ziet hier in het Oude Testament, als je door God gezegend bent, dat is omdat je hem gehoorzaamt. Dan zie je bij Christus zegt, ja, je moet alles verkopen. En dan zie je, dat doen ze dan ook. En dan hebben ze niks meer. En dan denk ik, hè? Maar dat doen ze toch in het geloof? Jazeker. Want kijk hier ook, ik weet uw werken in de verdrukking, in de grote verdrukking. En armoede, doch gij zijt rijk. Hoe kan dat nou? Ja, armoede, ze hebben niks meer, want ze moeten alles verkopen in de grote verdrukking. Ze hebben ook niks meer. En als je wel je spulletje wil blijven behouden, wat moet je dan doen? Dan krijg je natuurlijk dat je de antichrist aanneemt. Ja, en dan zou je niet arm zijn. Dan mag je al je spullen behouden. Dan kan je gewoon eten en drinken. Kan je allemaal kopen in de winkels. Ik zeg het maar even op mijn manier, ja. Maar hier zegt hij, nee, jullie, ik weet uw werken. En ze zijn hier in geloof. Dat is precies de eis die er is. Ze zijn, hij weet hun armoede, maar ze zijn rijk. Weet je waarom? Hier waardeert hij het, want ze zijn namelijk in geloof. En het gekke is, dan zijn ze alles kwijt. Je zou kunnen zeggen, ze zijn niet gezegend door God. Nee, dat klopt. Dat is op dat moment is dat zo. Daarom moeten we de Bijbel ook recht snijden en het plan van God kennen. Want wanneer komt de ware rijkdom dat ze alles hebben? Nou, we zitten natuurlijk op woensdagavond in Openbaring. We zitten in Openbaring 19, 20, 21 en zo. En dan zie je dus, dan krijg je dat het koninkrijk is. En dan zal, wat we net in Ezechiël lazen, ik zal het doen in jullie. Dan zagen we toch die zegeningen. Dan zullen de schuren weer vol zijn met koren. De vijanden zullen zien dat God met jullie is. Al die zegeningen die in Deuteronomium 28 stonden, materiële aardse zegeningen, die ze onder de wet in het Oude Testament, nou ja, onder Salomo, dus hebben mogen genieten. Daarna is met Israël eigenlijk altijd sowieso, maar het grootste gedeelte in afvalligheid geweest. En dat zie je ook ten tijde van de Heer Jezus. Ze waren onder vreemde overheersing. Nou, dat is dus precies wat in Deuteronomium 28 staat. Als je niet gehoorzaam zijn, ja, dan ga ik je ook niet beschermen voor de vijanden. Dan zal je verstrooid worden, je zult overheerst worden. Nou, dat zien we in de tijden van de Heer Jezus. Dat was de geestelijke conditie van Israël. Ze waren dus onder de vloek eigenlijk. Onder de toorn van God. En dan zie je dat hier in de grote verdrukking, wacht even, we kennen het plan van God. En dan is rijk, kijk even mijn Jacobus. En ik weet niet hoe gelovigen in deze tijd daarmee omgaan, maar is gewoon een hele slechte zaak. En het wordt duidelijk gezegd, Jacobus 2 vers 5. Daar staat: hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof? Daar gaat het om. En dan, en erfgenamen des koninkrijks, het welk hij belooft, degene die hem lief hebben. We lazen net, ze waren arm, maar ze zijn rijk. Rijk in het geloof, arm qua bezittingen. Nee, dat klopt. Je moet alles verkopen. Als ga je het koninkrijk der hemelen, ga je niet in. En dan zie je in vers 6, gij hebt de armen oneer aangedaan, en dan overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen. Dat zijn de rijken. En dan lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is. Dat is, wat is lasteren van de goede naam? Wat is godslastering? Blasfemie. Dat is wat Israël gedaan heeft met Handelingen 7. De zonde tegen de Heilige Geest. En in de grote verdrukking zal iedere uit de kleine kudde dat niet doen natuurlijk, maar de rest wel. En die, dat zijn de rijken. En kijk ook in Jacobus verderop. Vers 5. Jacobus 5. Jacobus 5. Wat staat er? Vers 1. Wel aan. Kijk, dus als jij dit niet recht snijdt, hoe ga je hiermee om? Want wat is rijk, hè? Je kan zeggen, ja, ik ben niet rijk. Nou, wij zijn wel rijk in dit land. Ja? Als je eten en drinken en een dak boven je hoofd hebt, dan is dat is voldoende. Nou, moest kijken, wij hebben veel meer. En, maar, oké. Gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Dat is iemand die heeft gewoon zijn bezittingen. Rijken. In die tijd, ja, heb je de rijken en je hebt de armen. En de armen, dat zijn de gelovigen, de kleine kudde. Uw rijkdom is verrot en uw kleden zijn van de motten gegeten worden. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn, dat is het oordeel, tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. De rijke kan dus het koninkrijk niet in, hij komt onder het oordeel. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste der dagen, de laatste dagen van het profetisch programma, als wij bij de Heeren zijn. Dat zijn degenen die dan rijk worden, dan zie je, is zeer zeker negatief. Het is in de tijd van de grote verdrukking en de antichrist. En ze hebben niks. En toch zijn ze rijk. In het geloof. Want weet je, ze weten, hij komt, hij komt. Zoont en komt Christus naar beneden en zal ons dan in het koninkrijk brengen. En dan zie je al die zegeningen die in Deuteronomium stonden. Maar let op, aardse zegeningen, letterlijk, zichtbaar, fysiek, zullen ze dan hebben. Dus zie bij Israël die verandering dus komen. Ze moeten eerst weer alles kwijtraken. En dan zie je de zegening. Maar hoe komt dat? Omdat dan zijn ze allemaal in Christus. Dan is het onder het nieuwe verbond. Dan zal hij het in hen doen. Dan zullen zij in zijn inzettingen wandelen. Nou, wat kan hij dan? Dan gaat hij jou zegenen. En dat principe, dat geldt voor ons natuurlijk voor vandaag nog steeds. Maar let op, wij moeten dus opletten. Dus de bezittingen in het koninkrijk, ja, dat is natuurlijk positief, ja. Dan is het positief. Aards. Maar ja, hoe zit het nou bij ons? Wat zijn onze geestelijke zegeningen nou? Nou, kijk, als ik waar ik mee begon, wat is nou een zegening? En wanneer en hoe zegent God mij? En wat is een zegening? Dat is begunstiging. Een blijk van de gunst van God, even in ons geval. Dat God mij goed gezind is. Je leest ook vaak in de Bijbel, in het Oude Testament. Hoe zegt u? Als gij mij genadig zijt, als ik genade heb gevonden in uw ogen, ook al is het van mens tot mens, dat betekent dat iemand jou dus goed gunstig gestemd is. Wanneer is hij dat? Is hij dat dan omdat ik gehoorzaam en dan ga ik hem gunstig stemmen? Ja? Nee, dat, kijk, hij is mij gunstig gestemd, toch? Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. De zegeningen die ik nu ontvang, moeten wij niet uit de Bijbel halen naast de brief van de apostel Paulus. Want wij praten bij ons over geestelijke zegeningen. Dus wat Israël allemaal aan aardse dingen krijgt, omdat het heeft met een letterlijk zichtbaar en aanraakbare dingen te maken, dat hebben wij geestelijk gekregen. En dat is alleen de apostel Paulus waarin je dat kan vinden. Dus ja, oké, God is mij gunstig gezind. Jazeker, absoluut. Ik heb zeker een blijk van gunst van de hogere macht gekregen, zoals dat in die omschrijvingen stond, ja? Ja, absoluut kan ik dat weten. Dus God, ik heb geen materiële voorspoed. Ik kan dat hebben hoor, daar gaat het niet om. Maar bij mij gaat het om de immateriële voorspoed, ja? En die door God aan ons gegeven is. En hoe weet ik dat? Nou, Paulus is toch onze apostel, Romeinen 11 vers 13. Voor zover ik de apostel der heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Ik ben een heiden, hij is mijn apostel. Ik leef in de bedeling der genade. Ga mee naar Efeze 1 vers 3. En ik ga niet de gras voor de voeten wegmaaien van Jaap en Harry. Die gaan, wanneer we eenmaal weer bij elkaar komen, gaan die boek Efeze behandelen. Maar Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, dat zegt Paulus. Dus je ziet hier, hij zegent de God en Vader. Dat betekent geloofd en geprezen is die, ja. Gezegend, kijk, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ik weet dat ik ben gezegend met alle zegeningen. En er staat hier een aantal dingen. Hij heeft ons gezegend. Wie zijn dat? Ga ik zo zien. Maar er staat heeft. Dat is tegenwoordige tijd. Hij heeft mij gezegend. Dus niet, hij gaat mij telkens zegenen. Want met alle geestelijke zegeningen. Dus ook niet een aantal. En ik moet er nog een heleboel verdienen in mijn leven. En krijgen. Hij heeft alle zegeningen die er maar zijn. Heeft hij mij mee gezegend. En welke zijn het dan? Nou, het staat erachter. Geestelijke. En dan waar? In de hemel. Dus de zegeningen die wij hebben, die heb ik gekregen. Ik ben ermee gezegend. Ik weet ook dat ik heb ze allemaal. Dus ik hoef niet van als dan en dan krijg ik er weer eentje bij. En anders krijg ik er weer eentje, ben ik er weer een kwijt. Ik heb ze allemaal. Er is dus niet meer te krijgen. Dus ja, Heere, zegen deze spijzen bijvoorbeeld. Of andere zegeningen gaan vragen aan de Heer Jezus. Trouwen bijvoorbeeld ook. Of in een dienst zegenen. Of dat... Nee, er is geen zegen meer te zegenen. Die is er gewoon niet. En dan in de hemel. Dus mijn zegeningen zijn dus geestelijk en waar? Ze zijn in de hemel. En dan in Christus. Dus die elementen staan allemaal in dit vers. En dat is gericht aan ons. Van de apostel Paulus voor ons. Het lichaam van Christus. En wie zijn die ons dan? Nou, dat is het lichaam van Christus. Kijk in Efeze 1 vers 22. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. De gemeente. En Christus is een hoofd boven alle dingen. En het hoofd van het lichaam. Kijk welke zijn lichaam is. En de vervulling desgene die alles in allen vervult. Paulus is degene die dat zegt. De geestelijke zegeningen. Die ons, dat zijn degene die bij dat lichaam van Christus behoren. Nou, ik hoor erbij, want ik ben door één geest, door dat lichaam, in dat lichaam gedoopt, zegt Paulus in 1 Korinthe 12, vers 13. En kijk ook in hoofdstuk 3, vers 6. Daar zien wij staan dat wij zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. Wij zitten in het lichaam van Christus. Paulus is de enige die spreekt over het lichaam van Christus. In 4, vers 4 spreekt hij over één lichaam. Ga kijken of je dat kan... Nee, niet in Efeze 4 vers... wel in 1-4. Eén lichaam. Wat is dat lichaam dan? Nou, dat is de gemeente. Waar hij het hoofd van is. En ga naar 5. Dat is allemaal in Efezebrief. Maar kijk, als je kijkt in hoofdstuk 5... dan zie je vers 24... Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is. Alzo ook de vrouw in haar eigen man in alles. Dus de gemeente... zie je genoemd worden. Nou... Als je dan kijkt, de verhouding van Christus en zijn gemeente, het lichaam van Christus, ja, dat is ook het beeld van natuurlijk. Wij moeten dat ook weer spiegelen. Maar kijk, zo één als de man en de vrouw zijn, zo één is die verhouding van Christus en zijn gemeente. Dus je kijkt in vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Kijk, gelijkwijs ook de Heere de gemeente, want wij zijn zijn leden, zijn lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Nou, dat betekent, ik ben compleet, ben ik leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen? Dat zie je in het Oude Testament ook al staan. Zegt iemand tegen David, ik ben van uw vlees en van uw benen. Dat wil zeggen, ik hoor u toe, ik ben helemaal, betrouw mezelf aan u toe. Je kan ook zeggen, ik ben een familielid bijvoorbeeld. Maar wij zijn een geestelijke eenheid. Hoe kan ik nou van zijn vlees en van zijn benen één zijn? Lichamelijk. Dus we weten, het lichaam van Christus is een geestelijke eenheid met de Heer Jezus Christus. En tegen hun spreekt hij. En dat zijn wij. En alleen in de brief van Paulus kan je dat lezen. Nou, en dan kijk je in hoofdstuk 3. En dan weten we ook, het was verborgen natuurlijk. Het lichaam van Christus is verborgen. Je ziet het ook in vers... Even kijken... In vers 8 zie je, het is onnaspeurlijk. In vers 9 zie je dat het is verborgen geweest in God. Maar dan zie je vers 10, dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, in de hemelse gewesten om ons heen, de veelvuldige wijsheid Gods. Dus wij maken de boodschap bekend aan de hemelse machten en overheden. Nou, we weten, de uitverkorene engelen, die leren hiervan, van de boodschap van genade, maar ook de gevallen engelen die rondom ons heen zijn. Dus ziet er in de hemel, dus onze bediening is ook hemels, ja. Dus wij hebben een geestelijke zegening hebben wij, die hebben we allemaal gekregen, maar onze bediening is ook geestelijk, namelijk in de hemelse gewesten naar die hemelse onzichtbare machten. Ziet hier ook dus, dat hij praat hier ook over, met Israël is het allemaal de aardse machten en overheden, bij ons zijn het de onzichtbare hemelse machten. Daar is mijn burgerschap, daar is waar ik naartoe ga. En daar zijn mijn zegeningen, zijn die ook geestelijk. Dus let op, als ik recht ga snijden, dan weet ik, ik moet niet in het Oude Testament zijn om te weten of God mij zegt en wanneer ik dat ga doen. Ik ook niet in de evangelie, ook niet in Hebreeën tot en met openbaring, maar uitsluitend in de brief van apostel Paulus. Hij is de enige die spreekt over geestelijke zegeningen in de hemel, dat gelovigen dat krijgen omdat ze geloofd hebben. Ja, dat is gewoon uniek. En daarom weten we ook dat, ja, dus buiten Paulus zijn de zegeningen dus aards en materieel. En tijdens Paulus, dat wil zeggen in de bedeling der genade, Efeze 3 vers 2, zijn onze zegeningen geestelijk en immaterieel. Houd dat goed in de gaten. Er zijn dus geestelijke en materiële dingen. Nou, kijk maar mee in 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. Vers 9. Daar zien we staan. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die hem lief hebben. God heeft dingen bereid en dat heeft geen mens zelf kunnen zien of horen of kunnen bedenken. Wat? Hetgeen hij bereid heeft. Wat is dat dan? Nou, doch God heeft het geopenbaard. Hè? Hetgeen hij bereid heeft. Door zijn geest. Want de geest onderzoekt, kijk, alle dingen. Ook de diepte van God. God, zijn geest onderzoekt alle dingen. Ook de diepte of de diepe dingen van God onderzoekt hij. Wij hebben nu door zijn geest inkijk in de diepe dingen van God. En wat zijn dat dan? Nou, dat is wat hij voor ons gedaan heeft. De geestelijke zegeningen. Kijk, want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is? Wie weet wat de dingen van de mensen zijn, zeg maar? Dan alleen jijzelf, ja? Jouw eigen geest. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Kijk, opdat wij zouden weten die dingen die ons van God geschonken zijn. Vrijelijk ontvangen, uit genade tot geloof. De dingen, wat zijn er voor dingen? Dat zijn die geestelijke zegeningen die wij hebben ontvangen. Die hebt hij vrijelijk geschonken. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Kijk, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen. De geestelijke dingen uit de Bijbel, die geestelijke zegeningen die ik heb. Wat is er ook eentje? Bijvoorbeeld vergeving van zonden. Ja? En dan, de natuurlijke mens begrijpt die dingen van de geest niet. Nee. Want ze zijn een dwaasheid en kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Toch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Heb je wel eens met een ongelovige gepraat, maar zelfs ook met kerkmensen, of die niet recht snijden, ik heb vergeven van al mijn zonden mijn leven lang, wat ik ook doe, al bega ik een moord. Nou, dat is gewoon niet te begrijpen van iemand die niet geestelijk kent, die de geestelijke zegeningen niet kent. Alleen die dat wel kent, die zal zeggen amen. Nou, dus de oplossing is, mijn zegeningen, lees in Efeze 1 vers 3, ik heb ze allemaal ontvangen, ik heb ze ook allemaal, en ze zijn geestelijk en ze zijn in de hemel. Tegenwoordige tijd, het is geestelijk, het is hemels, en ik heb ze allemaal. En denk eraan, niet de koninkrijksgemeente, maar wie? Het lichaam van Christus. Dus je moet onderscheid maken met zegeningen. God zegent zeer zeker. Maar je hebt aardse en je hebt hemelse. En dat moet je goed in de gaten houden. Dus ja, en dat ontvang je, Efeze 1 vers 13 en 14. Wat weten we dan? Als je het woord van jouw behoudens hebt gehoord. Nou, dat hoor je dan. en het dan gelooft. Wat dan? Dan word je verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus ik word verzegeld met de Heilige Geest. Ja? Nadat ik het geloofd heb. Nou, toen ik ging geloven, wist ik totaal niets van geestelijke zegeningen. Zelfs de vergeving van zonde vanaf dat moment voor altijd, dat wist ik niet. Ik ging nog steeds om vergeving vragen met mijn gebed. Mijn zonden zijn vergeven, maar die ik nou wil begaan, moet toch wel vergeving vragen. Dat zat gewoon in mijn systeem. En dan kom je bij kerkleerlingen, en die leerden dat dan ook nog. En dan kom je opeens bij apostel Paulus. En ik denk, wauw, Efeze 1 vers 7, in hem hebben wij de verlossing. Dat is toch een geweldige regeling. Nou, daar ben ik heel blij door geworden. Ja, zeer zeker. Dus dan zie je gelijk dat het ook werkt als je het gelooft, maar je moet het weten. Maar wat er gebeurd is, je ontvangt het onmiddellijk nadat je gelooft. Dus van het ene moment, je kan heel rijk zijn, of heel arm, of heel rijk, of ertussenin, je bent gered, of je bent ongelovig, heb je misschien een heleboel dingen, of weinig, maakt helemaal niks uit. Maar je gaat gewoon verloren. En dan komt de geest in je wonen. En dan word je besneden. De geest komt in je wonen. Geestelijk besneden. Dan word je geestelijk gedoopt. Je hebt een plaats in de hemel gekregen. Je bent verzegeld. In één klop. Heb je dat allemaal gekregen. En dan gaan we in de aanstaande tijd ga ik de brieven doornemen. Om naar die zegeningen te zoeken. In de brieven van de apostel Paulus. Colossenzen 2 bijvoorbeeld. Wat hij aan het kruis gedaan heeft. Met andere woorden. In één split second. Heb ik al die zegeningen ontvangen. En ik heb er niks voor gedaan. Alleen geloof dat hij stierf voor mijn zonde. En toen, dat is ook de taak in de gemeente. Dat mensen zalig worden, dat is één. En daarna tot kennis van de waarheid komen. Dus dat je gaat weten wat ik dus vrijelijk ontvangen heb. Gewoon toen ik dat geloofde op dat moment. En ik weet nu dat is geestelijk, ja. En dat is in tegenstelling zoals wij dat in profetie lezen. Dus met andere woorden, als ik alle zegeningen heb, dan hoef ik er ook niet meer om te vragen. Dus ja, we hebben arme gelovigen in de wereld. Want ja, je hebt ook landen. Nou ja, daar zitten we niet in zo'n cultuur als wij hebben. Waar het niet allemaal goed geordend is. Je zal in een islamitisch land zijn. Nou, dan weet je, dan, als jij gelovig wil zijn. Als je niet gedood wordt, dan moet je als gemeente moet je belasting aan u betalen. Al dat soort dingen. En dan kun je gewoon in diepe armoede leven. Ook als gelovige. En toch gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Want elk lid van het lichaam van Christus, of die nou weet of niet weet, is gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ook die arme sloeber die gewoon helemaal niks heeft. Die is toch rijk. Hij heeft alles. Hij kan er niks aan doen om het te vermeerderen. Want je hebt het allemaal al gekregen. En je kan het ook niet terugkrijgen. Gaan we naar Filippenzen 3 vers 10. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de tijd vergeten ben. Maar ik ga afsluiten. Filippenzen 3 vers 10. Wat zegt Paulus dan? Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dan zie je in de vers ervoor, hij heeft het heel goed gehad, hij is rijk geweest, hij is arm geweest. En hij zit nou in de gevangenis. Is Paulus niet gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel? Jazeker. En hij is blij dat ze aan hem denken, want zo werkt het lichaam van Christus in de gelovigen, via zijn woord. Ja, dat je aan je broeders en zusters denkt, ook in deze tijden van corona, dat we elkaar eens een appje sturen of bellen enzovoort enzovoort. Van de week ik heb ook Maarten van de week nog gesproken. Gelukkig. Ria die kreeg ook de corona. Dat gaat gelukkig dan wel weer goed. Maar dat is hoe de gemeente werkt. En daar zijn we ook dankbaar voor. Als iemand nood heeft, dan gaan wij hem daarin helpen. Maar Filippenzen 3 vers, wat staat het ook weer? Vers 18. In vers 19. Hij heeft alles ontvangen. Hij is er ook heel blij mee met dat geld in die gevangenis. En dan zegt hij, toch mijn God zal naar zijn rijkdom. Wat voor rijkdom? Geestelijke rijkdom. Al uw behoeften, uw noodruft, uw gebrek vervullen in heerlijkheid door Jezus Christus. Dat wil zeggen, in het lijden zal hij jou sterken en hij zal jij in alle geestelijke zaken zal hij jou voorzien dat jij het kan dragen. Zoals Paulus dat ook deed in de gevangenis. En hij zegt, kijk, ik zit in de gevangenis, maar hij is ons voorbeeld. En we zien hoe hij dus heeft geleefd vanuit die geestelijke zegening dat hij wist, die heb ik. En dat maakt heel veel uit. Als jij iets hebt en je bent rijk, je hebt heel veel goederen, maar je weet, je kan het kwijtraken. Maar ik heb een rijkdom. Ik ben miljonair en ik weet één ding. Ik leef vanuit dat bezit, want ik weet niets en niemand en geen omstandigheid, geen coronavirus en wat dan ook, kan dit ooit van mij wegnemen. God is voor mij, wie kan er tegen mij zijn? En hij heeft het mij gegeven toen ik geloofde op dat moment. En dat kan niet ongedaan gemaakt worden. En dan weten we ook dat vervolgingen, dat heeft niks daarmee te maken. Dat kan juist een bewijs zijn dat je dus verdrukt of vervolgd wordt, juist omdat wij gezegenden des Heren zijn. En dat kan de wereld niet uitstaan, namelijk. Die haat de Heer Jezus Christus. Ik heb vrede met God, omdat ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Nou, dat is toch de grootste zegening die je in eerste instantie kan hebben. Ik heb vrede met hem. Ik heb geen toren. Ik weet, het staat vast. En al die zegeningen hou ik. En ik heb ook mijn dagelijkse zegeningen nodig. En dat is natuurlijk als ik wandel met het woord. En dat ik de vrede van hem heb. Dat hangt af van mijn wandel. Dus je hebt je zegen in positie. Ik heb alles gekregen. En nu ga ik in overeenstemming met die zegeningen mijn leven leiden en wandelen. En dan merk ik, als ik in gehoorzaamheid ben daarin, dan zal hij mij ook geestelijk, dat zegt Paulus, de God des vredes zal met u zijn. Hij zal er met mij, maar dan zal je ook dat zijn geest in mij gaat werken. En dan is het toch fijn als je weet, ik ben gezegend met alle zegeningen. Ik heb de vergeving. Ik ben verzegeld. Ik ben een zoon van hem. En zal hij dan ook niet, als hij zijn eigen zoon heeft gegeven, met mij ook niet alle dingen schenken. Dus afsluitend, de werken kan je het niet verdienen. Je kan het door je werken ook niet kwijtkrijgen. Je hebt eenmaal gekregen. Maar wat we goed moeten begrijpen, al onze zegeningen zijn geestelijk. Daar gaat het om. En oké, je mag mooie dingen hebben. Maar waar het bij ons om gaat, God werkt alleen met de geestelijke zegeningen. Die heb je gegeven. En aan mijn wandel zal hij mij steeds zegenen. En goed gegund zijn. Dat wil zeggen, nee, hoe zeg ik nou? Goed gezind zijn. Hij kon er niet op het woord komen. Dan zal je merken, dat is natuurlijk altijd in positie. Maar je werkt met gelovigen die afwijken naar de wet. Dat zegt hij daarvan. Dan ben je een vervloekte. Dat wil zeggen, dan zal hij niet zijn geest in jou zijn werk laten doen. Want je bent niet in gehoorzaamheid, maar in ongehoorzaamheid. En dan zal je ook in je dagelijks leven niet die inwendige versterking door zijn geest, plus de vrucht van de geest gaan ervaren. Goed, nou, dit was het. We gaan de volgende keer gaan wij kijken naar de, ik denk dat ik met Galaten begin, de brieven. Gaan we al die brieven behandelen, wat we daar aan zegeningen kunnen vinden. En dat is persoonlijk. De een zegt er zijn de 110, de ander zegt de 150. De ander zegt het is alleen Efeze 1. En ik geloof zeer zeker dat Efeze 1 vers 1 tot en met, ik geloof 7, 8, zo'n beetje 10. Dat inderdaad vooral die zegeningen zijn. Maar daaruit voortvloeiend kunnen wij dus in al die brieven van Paulus ook die geestelijke zegeningen vinden. Dus we gaan op ontdekkingstocht in al zijn brieven. Vader, wil u danken, Vader, dat het woord duidelijk is, dat het helder is. En dat wij dankbaar mogen zijn omdat u ons hebt gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. En wilt u ons licht geven, ook in de toekomst, wat die geestelijke zegeningen allemaal dan precies inhouden. Dat wil ik vragen voor ons allemaal, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, we gaan over 10 minuutjes, kwartiertje, zijn we weer terug. Even een bakje koffie. En dan gaan we verder met Colossens.